Oh, vreselijk. Nee, dat kan toch niet? Ik heb hem toch gewoon echt ingedrukt. Rood is toch rek?
Ja, dat lijkt mij ook.
Oh, gelukkig. Het is goed gegaan. Ik schrik.
Ik schrok ook, jongen.
Ik denk, dat kan niet. We hebben echt serieus, namelijk volgens mij, ook gewoon een heel mooi gesprek gehad.
Ja, zeker.
Oh. Yes! Hi, Tim.
Welkom bij de podcast Leven als leerling. In deze serie luister je naar levensverhalen van leerlingen van Jezus. Over wat hem volgen voor hen betekent. En wat de impact daarvan is op hun leven. In tijden waarin het goed gaat en in tijden waarin het minder goed gaat. Door onze ervaringen met elkaar te delen, ontdekken we nog meer van Gods karakter. En leren we hoe we steeds meer kunnen leven zoals Jezus. Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Leven als leerling. En vandaag is de gast Annaïs. Annaïs, welkom. Ik vind het heel leuk dat je hier wilde zijn om jouw verhaal te delen. Jouw ervaringen als leerling van Jezus. En om te beginnen, Annaïs, wil jij jezelf even voorstellen?
Ik ben Annaïs Goulian. Ik ben 21 jaar. Ik woon in Katwijk. En ik studeer aan de HALO, de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding, om sportdocent te worden. En ik moet hierna nog 1 jaartje en dan ben ik officieel LO-docent.
Oké. En wat doe je in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd hou ik van met vrienden afspreken. Bijbelstudie, discipelschapstraining doen we nu ook met een vriend van me. Piano spelen, zingen, liedjes maken. Vooral heel veel wat met creativiteit te maken heb. Daar word ik wel echt heel gelukkig van. Van ja. Bakken en zo.
Wauw, en discipelschaptraining. Nou, ja. Daar ben ik dan heel erg benieuwd naar natuurlijk, ook in het kader van dit gesprek, ja. Wat dat is. Dus daar denk ik dat ik straks nog wat over zou willen weten. Nogmaals, ik vind het heel mooi dat je hier bent. En we hebben het over het zijn van een leerling van Jezus. En eigenlijk is de eerste vraag ook aan jou, van kun je iets vertellen over jouw geloofsreis? Hoe is dat gegaan?
Ik ben christelijk opgevoed. Mijn ouders gingen altijd naar de kerk en de fontein in Katwijk tot ik 12 was, tot ze gingen scheiden. En toen hadden ze wat nare dingen meegemaakt met de kerk en toen zijn ze niet meer gegaan. En zo ben ik tot mijn 15e eigenlijk, heb ik er niet zoveel mee gedaan. Ik was gewoon vrij om te doen wat ik wou. En op mijn 15e toen begon het toch weer een beetje te trekken. Toen was het toch weer van, nou, misschien wel weer leuk om een keer naar de kerk te gaan. Ik mis het wel ergens. En toen ging ik met vrienden mee naar de nieuwe en oude kerk in Katwijk, zeg maar, die hele grote kerken. En ja, ik kon me eigenlijk niet echt concentreren, maar de dingen die ik eruit haalde was wel mooi. En toen kwam corona. En daarna kwamen de mozaïekpreken steeds meer online natuurlijk, want al die kerkdiensten waren online. Dus ik was heel vaak tijdens een rondje lopen of skileren, begon ik dan steeds meer diensten te luisteren. En als ik iets doe, dan kan ik me veel beter concentreren dan als ik gewoon stil zit.
Ja.
En die trokken mij toch echt wel veel meer, zeg maar, van die liefde van Jezus. En dat er wel een hoop is, zeg maar. En het was veel mooier dan wat ik allemaal meemaakte op dat moment zelf.
Mm-hmm.
En toen kwam er ook een mozaïek opie, een voorschoten. Dat is best wel dichtbij Katwijk. 10 minuutjes met de auto, kwartiertje.
Ja.
En toen ben ik daarheen gegaan. En tot de dag van vandaag ga ik daar wel elke week heen.
Ja.
Ja, ik vind het gewoon ontzettend mooi. Omdat je soort echt een familie hebt gevonden.
Ja, zo voelt het echt voor je.
Ja, zo voelt het echt wel, ja.
In vergelijking tot de andere kerken waar je kwam, was dat voor het eerst dat je dat gevoel had?
Ja, en dat moet ik dan wel zeggen, dat vooral kwam nadat dat ik de Alpha-cursus heb gedaan. Want stel je gaat naar een kerk en je doet verder niks binnen die kerk. Dan, ja, dat is gewoon best wel groot, zeg maar. Dus dan word je best wel snel niet gezien. Maar als je een beetje je best doet om ergens bij aan te sluiten, dan is het natuurlijk veel sneller. Dat had bij mijn kerk ook zo geweest. Maar toen was ik ook gewoon nog heel jong, dus toen was ik daar helemaal niet mee bezig.
Precies. En je vertelde even iets over dat je de liefde van Jezus zo kon ervaren in die preken. Die je dan luisterde tijdens het wandelen. En dat je dat eigenlijk, dat iets anders was dan dat je ervaarde op dat moment in je leven.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Ik heb niet een hele leuke jeugd gehad. Mijn ouders zijn natuurlijk al heel vroeg gescheiden. En sindsdien zijn best wel veel dingen bergafwaarts gegaan. En nadat ze gingen scheiden, dat was wel echt een hele grote ja, verschuiving in mijn leven, zeg maar. Dus mijn hele basis viel weg. En mijn vader was best wel vaak een hele... Ik kon best wel snel boos worden, zeg maar. Dus ik was sowieso al mijn hele leven gewend om op eieren te gaan lopen. Maar desondanks dat was verder mijn basis wel gewoon best wel... Ja, redelijk stabiel. En dan als je ouders gaan scheiden, is dat toch wel... Valt toch wel een heel groot gedeelte opeens weg.
Ja.
Toen heeft het nog 1,5 jaar geduurd voordat mijn moeder een huis kon vinden, helaas. Mm-hmm. En toen moest ze nog daar... Ja, daar wonen. Ja, toen was ik echt wel een hele nare, opstandige puber, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Tegen mijn moeder was het niet zo heel aardig. Het kwam ook vooral omdat mijn vader die... indoctrineerde ook wel hoe slecht mijn moeder was. Terwijl ze eigenlijk niks deed.
Ja.
Dus die vertelde allemaal leugens over mijn moeder. Waardoor ik mijn moeder alleen maar nog meer ging haten. En dat ging er thuis niet echt leuk aan toe, zeg maar. Met geschreeuw en deuren smijten en zo. En weglopen.
Ja.
En nou, uiteindelijk begon ik mijn vader steeds meer te haten. Want mijn moeder zei niks over mijn vader. Die dacht van, ik ga me niet tot dat niveau verlagen. Mm-hmm. Maar het gedrag dat hij zelf vertoonde was al genoeg. Om hem ja, steeds meer te haten. Want het lukte me gewoon niet meer om hem lief te hebben. Omdat hij me zoveel pijn deed.
Ja.
Toen om mijn 15 ben ik soort uit huis gestuurd. Maar ook zat het echt wel op het randje om de kinderbescherming te gaan bellen. Van het is nu wel klaar. Zeg maar. Ik begon eindelijk dingen aan mijn moeder te vertellen. Mijn vader bedreigde mij altijd van je mag dat niet vertellen. Want dan, ja heel erg, maar dan vermoord ik je moeder. Of dan gebeurt er wat met je, zeg maar.
Dat is wel heel vreselijk,
ja.
Als dat gezegd wordt, ja.
Dus ik was ontzettend bang en daardoor wou ik ook niks delen met anderen. Toen ben ik uiteindelijk bij mijn moeder gaan wonen. Toen zijn er nog wat nare dingen gebeurd, maar uiteindelijk heb ik daar wel meer mijn rust kunnen vinden. Naar de psycholoog gegaan en die heeft me wel steeds meer eruit geholpen. Maar niet zoals Jezus dat heeft gedaan, zeg maar. Die jarenlang psycholoog en therapie.
Ja.
Dat staat echt niet in de buurt.
Nee. Wat een heftig verhaal, je ervaring en je zo onveilig te moeten hebben gevoeld, kan ik mij voorstellen in je thuissituatie, wat toch je veilige basis zou moeten zijn, heb je dus niet gehad. Ja, neem vooral even een slokje van je thee. ja, de angst en je hebt dus de psychologen heb je gezien. En die hebben je wel iets geholpen, maar je zegt niet zoals Jezus. Hoe was het contact in die tijd met Jezus? Of hoe heeft Jezus jou geholpen?
Nou, dat begon... pardon. Het begon eigenlijk wel met bepaalde podcasts of spreken die ik luisterde. En ik probeerde ook af en toe te gaan lezen, maar het kwam nog niet heel erg binnen. En om mijn 12e, 13e ging ik naar de psycholoog. Maar toen was ik heel boos geworden, want die had iets gelekt tegen mijn moeder. Terwijl dat eigenlijk geheim was. Dus dacht ik, mooi, dan kan ik lekker zeggen, ja, psychologen zijn niet te vertrouwen. Ja. Dat me eigenlijk niet heel veel interesseerde, maar het was voor mij een goed excuus om niet meer daarheen te hoeven gaan. Later ben ik zelfstandig daarheen gegaan, naar de kinderpsycholoog, toen naar therapie verder. Het was gewoon heel erg gefocust op de therapie zelf. Dus het was heel erg gefocust op mij en op de trauma's en alles. En dat zorgde er wel voor dat ik minder depressief was, dat ik een beetje tools kreeg om ermee om te gaan. Maar het genas niet de diepe aard waar de pijn vandaan kwam. En die diepe aard was het gebrek aan liefde van mijn vader.
Ja.
En dat het alleen voorwaardelijke liefde was. En Jezus heeft onvoorwaardelijke liefde. Dat is iets wat ik eigenlijk nog steeds niet helemaal begrijp. Want ik zie God nog steeds wel als een boze vader af en toe. En dat is gewoon mijn beeld van een vader. Dus ik vind dat heel moeilijk om dat te accepteren, zeg maar, dat hij onvoorwaardelijk van mij houdt. Want ik was een schatje als ik het goed deed.
Ja.
Maar alweer als ik iets fout deed, zeg maar, dan kreeg ik gewoon soms gewoon straf voor 3 jaar lang. Gewoon voor iets kleins. Bijvoorbeeld als ik een slecht rapport kreeg of zo. Dus het was altijd voorwaardelijk, zeg maar.
Mm.
En tijdens die therapie, dan leerde hij er wel heel veel over. Maar ja, het genas gewoon niks.
Nee.
Die pijn, die bleef, zeg maar. En dat die strijd met het, echt die strijd gewoon letterlijk met de duivel, die bleef.
Ja, want hij zegt verschillende dingen. Eén zeg je van dat beeld van God is ook nog steeds... Dat je dat soms moeilijk vindt van... Hey, is dat echt die liefdevolle vader die onvoorwaardelijk van mij houdt?
ja, dus dat heeft zo'n impact op je gehad, dat je dat zelfs nu, terwijl je het al voelt, wel nog steeds af en toe lastig vindt.
Ja.
Om dat echt helemaal toe te kunnen laten. Ja. En het tweede is dat je wel het gevoel hebt gehad, ik heb echt een strijd met de duivel gehad.
Zeker.
En hoe zag dat eruit? Wat gebeurde daar?
Het begon al best wel vroeg met zelfbeschadiging. De eerste keer was ik 13 en dat was van, ja, extreem sporten, zeg maar. Om echt het vet weg te krijgen en echt kijken naar mezelf in de spiegel kijken van, oh, wat ben je toch lelijk en dik, zeg maar. En dat was dan mijn motivatie om te gaan sporten. Hmm. En dat ging ook wel snel over naar slaan, want ik mocht niet boos zijn, ik mocht niet verdrietig zijn, ik mocht niet mijn emoties tonen bij mijn vader.
Ja.
En er was eigenlijk heel veel verdriet van, maar dat mocht ik ook niet uiten, dus dan werd ik maar boos en dan ging ik maar thuis. Dan sloeg ik mezelf of dan sloeg ik de muur en mijn knokkel gekneusd. Of dat ging ook uiteindelijk echt in tot zelfbeschadiging met bijvoorbeeld mes, zeg maar.
Dat is heel heftig.
En ja, dat is gewoon heel vaak gebeurd. Dat zijn gewoon gedachten in je hoofd. In mijn hoofd waren dat gewoon dwanggedachten van dat je dat moet doen. Want er is geen andere manier om van die pijn af te komen. Dat wil de duivel je wijs maken.
Door extra pijn toe te brengen aan jezelf.
Ja, het klinkt te achterlijk voor woorden. Maar dat is echt wat de duivel doet. En er zijn genoeg mensen die er nog steeds in trappen.
En wat gebeurde er dan op het moment dat jij jezelf beschadigde of sneed? Wat was het effect?
Het effect daarvan was dat de mentale pijn afgeleid werd, omdat ik dan lichamelijk pijn had. En dat werd dan vervangen.
Oh, dat is echt vreselijk.
En vaak was ik heel erg in een waas. Dus toen werd ik de volgende dag wakker en dan wist ik eigenlijk niet meer wat er was gebeurd. En dan keek ik opeens naar mijn armen of naar mijn benen en dacht ik, oh. Dan was het soort helemaal, echt een soort waas was ik dan in.
Dat klinkt alsof je er op dat moment dat het gebeurde eigenlijk helemaal niet in je volledige bewustzijn bij was.
Nee, ik was heel vaak gewoon volledig gedissocieerd. Dat gebeurt heel vaak.
En hoe ging dat verder? Want het is gestopt uiteindelijk. En
zeker.
Hoe is dat gegaan?
Heel veel strijd.
Ja.
Ik stond wel een keer klaar met een mes in mijn handen. En toen zei God, nee, het is klaar. Het is nu klaar. We gaan het niet doen.
Ja.
Toen kon ik het niet. Ik kon mijn hand niet toe bewegen om gewoon mezelf weer te gaan beschadigen. Het lukte niet.
En dat is één moment geweest. Een heel soort van duidelijk moment dat je voor het eerst een andere stem hoorde. Of ging dat geleidelijk?
Ook wel een beetje geleidelijk inderdaad. In het begin hoorde ik het wel, maar dan wou ik het ook gewoon niet horen, zeg maar. Want ik wou me alleen maar op die pijn focussen, want dat was tenminste de zekerheid. Die pijn was er 100% zeker. En die liefde of een hoop. Ja, ik wist niet wat hoop was.
Nee.
Dus dat was niet betrouwbaar. En toen werd het gewoon steeds erger, zeg maar. Steeds meer van, nee, je gaat het niet doen, zeg maar. Je kan het niet doen. En toen kwamen er steeds meer gedachten van, ja, dat ik het gewoon los moest laten. Dat ik dat mes nu los moest laten.
Ja.
En het niet moest doen en moest gaan bidden. Toen ging ik steeds meer bidden. Wow. En dat had heel veel kracht.
Ja. Dat eerste moment dat je daar wel naar luisterde. En dat je het mes neerlegde en toen in gebed ging. Kun je dat moment beschrijven van hoe dat toen verliep of wat er toen bij je gebeurde?
Ik was heel boos.
Oh ja?
Ik was heel boos, want ik wou gewoon doen wat ik altijd deed. Dan was de pijn tenminste een soort van gelijk weg, die mentale pijn. En nu moest ik er een soort voor vechten. En dat was ik eigenlijk niet heel erg gewend, denk ik, om er op zo'n manier voor te vechten.
Ja?
Wel te vechten om te overleven, dat lukte me allemaal wel. Maar om te vechten voor een hoop, om te vechten voor een betere toekomst voor mezelf, dat vond ik nog wel heel erg lastig. Maar uiteindelijk was ik er dan heel erg blij mee, want mensen zien het wel. Mensen zien wel opeens een vage streep op een plek die er eigenlijk niet hoort. En dan gaan ze vragen stellen en er kwam juist meer schaamte bij kijken.
Ja.
Dit bijzijn van anderen werd het dan gevraagd. En dan zat je met een hele groep en dan schaamde ik me dood. Ik dacht van ja, dat wil ik eigenlijk niet vertellen waarom ik dat heb gedaan.
Nee, precies. Want waren er op dat moment mensen in jouw omgeving die je in vertrouwen kon nemen? Of die er ook voor je waren? Naast denk ik dan de psycholoog die jij zag?
Nee. In het begin niet, van mijn 12, na mijn hele leven eigenlijk, tot mijn 14e, 15e. En daarna begon ik wat meer te delen, zeg maar, want mijn moeder wist ook wel wat meer. Maar uiteindelijk heb ik ook echt hele lieve vrienden gehad. We hebben een vriendengroep in Katwijk en die hebben me echt heel vaak geholpen door gewoon met me te praten. En als ik boos was, gewoon me te troosten of me te helpen, zeg maar.
Ja.
En vooral drie, mijn neef Jort en mijn beste vriend Daan. En nu mijn vriend Tjeerd.
Ja.
Hun drie hebben me echt wel echt heel vaak geholpen. Dat ze zelfs een keer op een feestje waren van mijn oudste neef. En ik stuurde een appje en ik vond het verschrikkelijk om hulp te vragen. Ik vond dat echt niet.
Ja.
Ik had een appje gestuurd, ik had het gelijk verwijderd. Maar Daan of Jort had het al gezien. 5 minuten later ging de deurbel. Terwijl ze gewoon lekker daar op een feestje zaten. Ze zaten opeens voor mijn deur.
Wauw.
Toen kwamen ze me troosten. Ja, dat zou ik echt nooit vergeten. Gewoon. Ik word echt emotioneel van als ik daaraan denk. Van
ja.
Dat er echt hele lieve mensen op de wereld zijn.
Ja, echt fantastisch mooi.
Maar ik geloof wel, als ik erop terugkijk, ik denk wel dat God mij die mensen ook echt wel gegeven heeft. Want ik heb hun weten denk ik alles van mij nu.
Wauw.
Dat had ik niet kunnen dromen dat ik überhaupt kon praten over wat er thuis gebeurde. Allemaal.
Ja. En dat je hier nu zit, hè? Dat je dus ook gewoon dit, ja, voor wie het horen kan en wil en gaat, dat je dit durft te delen.
Zeker.
Het is een enorme stappen heb je daar dus in gezet. Wat voel je daar nu bij als je er nu over deelt of over vertelt, bijvoorbeeld in deze podcast?
Enigszins emotioneel nog over bepaalde vlakken. Maar niet meer die diepe pijn die ik voel van alsof het laatst is gebeurd.
Mm.
Ik voel nu ook die vreugde erbij en die vrede erbij van, ja, Jezus heeft ook mij gered.
Wauw.
En daar word ik gewoon heel, heel blij van als ik daaraan denk. En dat is wel echt pas sinds de doop van vorig jaar gebeurd.
Ja.
God zei al lang, ik moet me laten dopen. En toen had ik het gedaan en toen gebeurde er eigenlijk helemaal niks. Ik dacht, nou, waarom moest ik dit doen? En later, toen dacht ik opeens van, ja, ik ben vrij. Opeens
krijg
was
ik helemaal
gewoon
kippenvel als je dat zegt.
Opeens was alles gewoon weg. Al die pijn was gewoon weg. Gewoon een pijn van afwijzing en ja, jij weet het denk ik wel, bijvoorbeeld seksueel misbruik en mishandeling, mentaal en
ja.
Het is gewoon allemaal weggegaan. En dat had ik eerst niet kunnen dromen, want als ik er eerst over praatte, dan moest ik echt gelijk al huilen, want het emotioneerde me gewoon enorm.
Ja.
Maar daarvoor zeg ik van, ik ben dan van mijn 12e tot misschien mijn 18e, nee, tot mijn 20e naar de psycholoog wel eens gegaan. Uiteindelijk ook echt intensieve therapie, 2 tot 3 keer per week, naast mijn fulltime school, zodat ik eigenlijk veel te veel was. Maar dat heeft me niet genezen zoals Jezus dat heeft gedaan door de doop.
Ja, het is een beetje gek als je in een podcast zit, maar dan kan je natuurlijk niet zien hoe mensen naar elkaar kijken, maar de echte tranen schieten echt in mijn ogen als ik dat hoor. Het is zoiets moois. Ja, echt. Wauw. Ja, daar ben je uiteindelijk ook mee gestopt met die therapievorm.
Ja.
Doordat je voelde van Jezus is, ja, dit is de echte genezing.
Ja.
Ik heb het niet meer nodig.
Nee. En ik heb uiteindelijk mijn vader ook kunnen vergeven. Na het kijken van de check. En dat ik dacht van, oh ja, hij is ook maar gewoon een product van trauma's en zonden. Hij is ook door zijn ouders getraumatiseerd. En zijn ouders waarschijnlijk door hun ouders. En God vraagt van, waar stopt het?
Ja, precies.
Waar trek jij de lijn?
Ja.
Waar ga jij zeggen, ik vergeef jou. Door de kracht van Jezus, niet door mijn kracht. Ik kon het niet, maar ik zat daar op mijn bed te janken als een gek. En God zei, je moet hem vergeven. Je moet hem een berichtje gaan sturen.
Hmm.
En ik zag letterlijk een brief voor me. En het hele bericht wat ik naar mijn vader moest sturen, dat was letterlijk gewoon, zag ik voor me. Dat heb ik gestuurd. En vervolgens zei hij, ja, jij en ik hebben foute dingen gedaan.
Ja.
Dat was pijnlijk.
Dat is heel pijnlijk. Dat is heel pijnlijk. Dat de vergeving als het ware niet kan worden ontvangen. Zo voelt het dan in ieder geval als je het vertelt.
Ja. En dan denk ik van, is dat niet wat Jezus voor ons allemaal doet? Hoeveel mensen accepteren niet zijn offer?
Ja.
Terwijl hij dat ook wel voor hun heeft gedaan.
Ja.
Maar waar ik met het verhaal heen wou, is dat de therapie dus doorging, maar ik mijn vader had vergeven, de reden waarom ik in therapie zat. En bij die therapie gingen ze steeds weer een soort porren van, Oké, en dit heeft hij fout gedaan. En wat voelde je daarbij? En dan komt die haat weer terug. Maar ik denk zo van, nee, dat is niet de bedoeling. Dus op een gegeven moment, daarom ben ik ook gestopt van, dat klopt niet.
Ja.
Je bent onvoorwaardelijk vergeven. En misschien gaat hij nooit inzien wat hij fout heeft gedaan. Maar ik doe het omdat Jezus dat van mij verwacht.
Ja.
En daar gaat het om.
Ja, ik vind het heel erg mooi dat je dit zegt. Want het roept bij mij op dat... Dit is zoals ik er naar kijk, hè, wil ik daar wel gelijk bij zeggen. Dat ook in therapie, waar heel veel goede dingen gebeuren, maar ook vaak mensen weer teruggebracht worden naar trauma en naar de pijn. En inderdaad naar het moment en naar het doorvoelen. Enerzijds kan ik me voorstellen dat dat doorvoelen en voelen een functie heeft. Hè, want anders slaat het ergens op. Maar dan voel ik dus de genezing van Jezus haalt het weg. Waardoor je dus niet steeds opnieuw die ervaring hoeft door te maken of steeds opnieuw weer bij die pijn te moeten komen. En eigenlijk is er dus, Jezus die zegt dat hoeft niet. Hè, je kan, ik wil je er vrij van maken. En dat gaat gewoon ook om onze mentale begrip te boven. Van, kan dat? Dan zou je zeggen dat is een wonder. Hè, dat is, en dat is dus zo.
Het is echt een wonder, ja.
Het is een wonder dat je gewoon bevrijd bent. En dat vind ik ook mooi dat je zegt van... Ja, dat je echt kan zeggen, ja, ik ben gered door Jezus. Want wil je daar nog iets over zeggen? Hoe dat, ja, kun je daar nog wat woorden aan geven? Dat gevoel van, ik ben echt gered door hem?
Ja, wat ik eerst al zei natuurlijk, dat God echt tot mij sprak al op die leeftijd, op een jonge leeftijd. Dus echt gered van depressie. Maar ook gewoon van mezelf niet van het leven nemen bijvoorbeeld.
Zelfs dat punt heb je gehad.
Dat kwam heel vaak in mijn hoofd. Ik heb nooit op het punt gestaan van dat ga ik echt doen. Maar wel echt een keer in mijn hoofd van ik ga nu van het balkon. Want dit trek ik niet. Toen had mijn vader mij uit het niets opgebeld. Toen was hij zo kwaad uit het niets. Toen trok ik het echt niet meer.
Nee.
En later heb ik daar beelden van gehad. Ik zat er op die stoel terwijl mijn vader mij belde.
Ja.
En ik was helemaal in paniek. Ik dacht, wat heb ik nou weer fout gedaan? En op dat moment zelf zag ik het niet meer zitten. Ik dacht van, ik ben er klaar mee. Ik wil dit niet. Ik wil niet meer vechten de hele tijd. En later kreeg ik dus een beeld dat ik helemaal niet alleen zat daar op die stoel. Maar er zat een man in een wit gewaad. Die zat naast mij geknield. En toen dacht ik van, ja, ik was niet alleen. Ik ben nooit alleen geweest. En dat heb ik pas heel laat ontdekt. En dat is echt vaker gebeurd. Als ik huilend op de grond lag in het donker en de kou... Dat Jezus dan daar opeens naast mij zat. En dat is een licht.
Mm-hmm.
Die mij troost in alle tijden.
Ja, zo mooi.
En dat wil ik ook meegeven aan andere mensen. Dat doet hij ook voor jou, ook al zie je het niet. Dat doet hij ook voor jou. Want anders had hij niet gestorven aan het kruis. Hij heeft voor iedereen heeft hij genoeg vergeving. En voor iedereen heeft hij genoeg onvoorwaardelijke liefde.
Precies. Dit doet me denken aan het gesprek wat ik met Jarno had... Waarin hij ook zo'n moment beschreef, een moeilijk moment, waarin hij ook zag dat Jezus naast hem zat. En dat Jezus dus altijd daar is, waar jij bent. In de hoogtepunten, in de dieptepunten, in het donkerste donker is hij daar.
Ja.
En ik vind het zo mooi dat nu weer in jouw verhaal ook terugkomt. Ja. Dankjewel voor jouw... Ja, dat je dit zo wil delen. Het kwetsbare van het leven. Hè? Ja. Dat we daar eigenlijk juist zo door kunnen ervaren hoe God bij ons is. Hoe Jezus met ons is. En je bevrijdt, zodat je er ook openlijk over kan spreken nu. En dat is en daarmee hopelijk, dus als mensen luisteren. Ja, ik vertrouw er dan op dat er iemand is die daar een herkenning in vindt bij zichzelf. Van, ik heb dit ook meegemaakt of iets dergelijks op mijn manier. Maar ja, dat het vertrouwen mag geven.
Ja, zeker.
Ja. Ik vind het ook leuk om iets te weten over hoe jouw leven er dan nu uitziet met Jezus. Want je bent leerling. En wat betekent dat voor jou, zijn leerling zijn?
Ja, veel leren.
Veel leren.
Veel ontdekken dat je eigenlijk niet zo perfect bent. En dat je eigenlijk nog heel veel te leren hebt. Dat merk ik bij mezelf. Dan denk ik van, oei. Ik dacht dat ik toch wel best wel goed deed dit. Maar dan valt dat toch wel vies tegen.
Vertel eens even.
Zo, dan moet ik even nadenken hoor. Als ik er straks op kom, dan zal ik het je laten weten.
Is helemaal goed. Ja, daarover val ik je misschien een beetje mee. Ja, als je kijkt naar waar Jezus jou toe uitnodigt of oproept. Hè? Zijn leerlingen krijgen taken, zeg maar. Of die krijgen gaven, zouden we ook kunnen zeggen. Gaven van de geest. Is er iets waarvan jij voelt van ja, daar voel ik me echt door geroepen door hem?
Oh, dat is een hele goede vraag. Ik denk wel vooral met kinderen werken. Ik werk in het zwembad met kinderen. En ik geef natuurlijk straks ook les met kinderen van de basisschool en de middelbare school. Maar ik voel gewoon vaak zo'n intense liefde voor die kinderen. En die liefde wil ik gewoon heel graag met ze delen. Wel heel streng. Maar als het dan uiteindelijk daarna, zeg maar, dan wil ik wel dat ze gewoon naar me toe kunnen komen. Zeg maar van, oh, er is iets aan de hand. En dan vind ik het fijn om ze te kunnen troosten. Of ze te kunnen helpen, zeg maar.
Ja.
Vooral als kinderen ook met psychische problemen zitten en zo.
Ja.
En ik daar wel heel erg een hart voor heb.
Precies.
Dat is ook geprofiteerd toen ooit.
Oh ja?
Ja.
Hoe ging dat?
Nou, ik zat gewoon rustig. En toen was er een profeet bij de jeugdgroep waar ik altijd zondag heen ga. En die wenkte mij opeens naar zich toe. Ik zei van, ik ga even voor je bidden of zo. Toen had hij allemaal dingen geprofiteerd ook over... Ja, dus ook met kinderen werken en zo. Met kinderen en van een leraar of zo.
Hmm.
De rest weet ik niet heel goed meer.
Profiteren, kun je daar iets over vertellen? Hoe gaat dat? Of hoe komen boodschappen door je heen? Want ik heb het idee dat jij dat namelijk ook hebt. Weet je, dat je ineens iets kan zeggen over iemand, voor iemand, echt boodschappen hebt. Wat is dat precies? En hoe werkt dat?
Vooral doordat God gewoon spreekt en hoor ik het gewoon. Dan is er iets in mijn hoofd. En net zoals die negatieve gedachten komen die niet van mij zijn.
Ja.
Zijn er ook positieve gedachten die niet van mij zijn.
Ja.
En zo hoor ik dus Gods stem. Is niet altijd even leuk natuurlijk ook. Dat wil ik niet zeggen. Bij opwekking bijvoorbeeld zei hij, ja, ga maar naar voren.
Oh, echt waar?
Toen dacht ik, weet je wel zeker dat je dat goed zegt? Of dan ga je toch twijfelen. Zegt hij dat wel goed? Of hoor ik dat wel goed? Zodat als het mij niet uitkomt, dan ga ik toch altijd wel heel goed nadenken of het wel echt wel God is.
Maar wij hebben elkaar wel eens eerder gesproken. En toen zei je ook, als mijn hartslag heel erg hoog omhoog gaat, dan weet ik. Ja, dit is echt wel de bedoeling.
Ja, inderdaad. Als je hartslag van in de rust van 60 naar 130 gaat of zo, gemiddeld. Ja. Denk je, ja, okay. Dit is toch wel duidelijk dan. Zo weet je het.
Zo weet je het. Het is een mooi voorbeeld van hoe het kan werken. Ik herken dat namelijk wel. Maar je ging bij opwekking?
Ik ging naar voren. Ik wou eerst helemaal bevestiging vragen. Ik zei van, nou, als Daan dan zijn getuigenis geeft. Want het was in die grote zaal met iedereen, zeg maar. En zei, nou, laat Daan dan bevestiging geven dat Daan naar voren gaat. Over getuigen over zijn moeder die genezen is na 17 jaar. En daar, ik ga mooi niet naar voren. Die dacht, zeg ik, shit. Nou, moet ik toch wel, want God sprak ook niet meer. Hij zei niet de hele tijd van, je moet gaan.
Nee.
Ik wist dat ik moet gaan.
Ja.
Ik ben een schaap. En
ja,
ik hoor de stem van mijn herder. Ik moet gewoon gaan.
Ja, prachtig. Ja.
Dat weet je gewoon met je hart.
Ja.
Dus ik ben gegaan. Toen hebben ze voor mij gebeden. En toen waren er al heel veel getuigenissen geweest. Dus toen hoef ik niet meer te spreken. En toen zei God, ik wil alleen maar testen of je me zou gehoorzamen.
Oh, echt waar? Ja. Ja, 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 precies. Dat kan het ook zijn.
Ja.
Dat is zo. Je weet eigenlijk nooit hoe God je wil gebruiken.
Nee.
Wat hij met jou voor ogen heeft. Maar dit is eigenlijk al een heel mooi, vind ik heel erg mooi. Van het gaat om het volgen. Het gaat om naar hem luisteren. Los van het resultaat, hè?
Inderdaad, want we denken heel vaak dat iets op een bepaalde manier in ons hoofd zal gaan. En dan doen we het en dan gebeurt het niet zoals wij denken. En dan denken we van, oh, dan heb ik het niet goed verstaan of zo. Maar God is zoveel groter. God weet, als jij dit op dit moment dit gaat doen, over 10 jaar kan dat een resultaat hebben. Over 100 jaar kan het een resultaat hebben.
Het is echt zo.
Wij zijn dan wel gestorven, maar God leeft dan nog steeds. En
ja,
die heeft elke seconde een soort uitgepland. Tenminste, hij weet echt al van alles wat gaat gebeuren.
Ja, ja, dit vind ik echt heel erg mooi. Dat gaat ook, dat daar ook de vervulling in zit. Daar zit eigenlijk ook de, zoals ik het voor mezelf zie. Ik noem dat vervulling, maar de vreugde in het hem volgen. En dan krijg je eigenlijk, ook al heeft het misschien niet het plaatje waarvan je dacht, oh, dat gaat hier tot lijden of dat. Maar het doen van zijn wil is waar de vreugde is.
Ja, zeker.
Dat is toch iets, vind ik zelf, iets heel moois om te ervaren. Maar dat hoor ik ook door jouw verhaal heen.
Ja, dat is prachtig.
Ja. Ik heb jou gevraagd om iets mee te nemen en te delen van wat jij mooi vindt. Muziek, een gedicht, een tekst. En nou, jij hebt me al iets laten horen van wat je wil delen. Wat laat ik daar niks over zeggen. Als geef ik het allemaal weg. Maar dan mag jij zelf doen. Wil je iets vertellen over wat je wil laten horen?
Ja, ik heb een nummer gemaakt over christenen die vervolgd werden eigenlijk. En dat heeft me heel erg geïnspireerd nadat ik de film van Paulus had gekeken die op Netflix staat. En het emotioneerde me gewoon enorm. Alles wat ik in die tekst zeg, dat zag je in die film. En dan weet ik ook van, ja, dat is echt gebeurd allemaal. En dat gebeurt ook nog wel.
Ja.
Hoe wij hier zo makkelijk leven en bang zijn om afgewezen te worden. Zijn mensen een paar duizend kilometer op bang dat ze gestenigd of levend verbrand of vermoord worden. Volgens mij zegt Paulus dat van als één lichaamsdeel lijdt, dan lijden wij allen. En als één lichaamsdeel zich verheugt, dan verheugen wij ons allen.
Ja.
Want heel toevallig, maar gisteren realiseerde ik mij pas dat die mensen daar ook bij het lichaam van Jezus horen. Dus als dat gebeurt, moeten we gewoon met z'n allen verdrietig zijn over hoe verschrikkelijk dat is.
Ja.
En daar is dat liedje dus op gebaseerd.
Ja.
Over de vervolgde christenen. En het eindigt in het Hebreeuws. En dan staat er, God, u ziet ons. God, wij vertrouwen op u. En God, u leidt ons, volgens mij. Ik zal die tekst nog wel duidelijk opzoeken.
Ja, dan kunnen we het er eventueel bij zetten, daaronder zetten. Dat is heel mooi. Je vertelde mij ook in de voorbereiding hoe die Hebreeuwse tekst in jouw lied is gekomen. Dus dat vond ik ook wel heel mooi. Kun je dat ook nog even vertellen?
Ja. Ik had het hele lied in het Nederlands had ik al geschreven. En ik wou gewoon heel graag iets in het Hebreeuws schrijven. Want dat was gewoon de taal waarin het was uitgesproken. Dat vond ik gewoon heel mooi. En toen had ik dus aan Maarten en Marja, die waren toen toevallig in Israël. Van een meid, zat ook in de kerk bij ons. En toen had ik gewoon gevraagd van, oh, chips, ze zijn er nog maar een dag of zo. Dus ik moet nu snel iets hebben. Ik had geen idee waar ik het over wou hebben op het einde. Dus toen had ik heel snel 3 zinnen opgeschreven. En die had ik gestuurd naar Marja. En die had het gevraagd aan iemand uit Israël. En die had ze toen vertaald. Met de perfecte hoe je het schrijft. En ze had ook een voicebericht netjes erbij gedaan. Dus toen kon ik dat gelijk gebruiken.
Zo mooi.
En het paste perfect.
Ja.
Dat was gewoon perfect, was het bij het melodietje dat ik al had.
Ja.
En dat gebeurt zo vaak. Als God een lied leidt, dan komt het gewoon op perfect tijd. Dat is heerlijk.
Ik heb het niet al mogen beluisteren. Ik vind het prachtig. We gaan er nu naar luisteren. Zetten we hem aan.
Broers die voor uw naam gestorven zijn, alle zussen alleen gelaten en in pijn, alle kinderen zo kwetsbaar en zo klein, daarvan zegt u, houd vol en wacht op mij. Leiders in gevangenschap in kwijn, alle vrienden die daar hingen aan een lijn, alle ouders wachten smachtend op een sein, daarvan zegt u, jullie zijn van mij. Mannen op weg als schapen voor de slacht. alle vrouwen gebruikt als fakkels voor de nacht. Alle jongeren zo machteloos veracht. Daarvan zegt het woord, bid en wacht. De lauwerkrans wordt opgedaan nadat hun doden zijn gebreken. Geen daad zal ooit voorbij God gaan en nu leven zij in vrede. Te gewaden worden aangedaan, schoongewassen door uw bloed. En de tranen die daar niet bestaan, u bent door en door goed. Door en door goed.
Zo prachtig mooi. Ja, echt. Nou, alles. De melodie en de tekst en jouw stem. En nou, het is, ik vind het echt, echt schitterend.
Dankjewel.
Ja, hoe was het voor jou om zo dat te maken?
Ja, het is best wel lang geleden al dat ik hem heb gemaakt. Maar het was wel... Ja, het vloepte er zo allemaal uit. Ik had die film gekeken. Ik moest natuurlijk huilen alweer. En toen ben ik gelijk dat lied gaan schrijven.
Ja, het was echt die inspiratie die gelijk door je heen
ja,
kwam.
Dat is heel vaak wel zo, dat het echt van God komt.
Ja. Ja, ik wil je vragen, is er nog iets op jouw hart waarvan je voelt, dat zou ik nog willen delen, dat zou ik nog willen zeggen? Als het gaat over leerling zijn van Jezus.
Ten eerste wil ik nog even, ik had één hele belangrijke naam vergeten nog, maar mijn moeder bedanken voor alles. Gewoon... Die heeft me echt het meeste gesteund door alles heen. En we heel vaak samen mogen huilen op de bank. Of gewoon...
Wat fijn.
Ja, dat moest er gewoon nog even in. Want mijn moeder is echt gewoon geweldig.
Ja.
Ik ben heel dankbaar voor mijn moeder. Het is gewoon mijn vader en moeder in één.
Ja.
Heeft me altijd gewoon geholpen. Dat zou ik nog zeggen.
Ja, fijn.
Oké, en wat ik mensen mee zou willen geven... is focus ten alle tijden op God, op Jezus. En laat je leiden door de Heilige Geest. Want wat ik deed is dat ik me focuste op de hele grote berg die voor mijn neus stond van depressie en angst en al die dingen. Maar je moet je niet focussen op die berg, je moet je echt focussen op God. Daar moet ik mezelf nu ook elke dag weer aan herinneren. Dus die hele grote berg met studiepunten die ik nog moet halen voor mijn neus ligt. Ik focus me niet op die berg, ik focus me op God. Want als God wil dat ik in zijn roeping ga staan, dan moet hij me gewoon helpen om het diploma te halen. Ja, dus dan heb ik daar ook gewoon vertrouwen in dat God daarin zal voorzien.
Ja, jou de kracht of de concentratie of de tijd of de focus of dat hij dat geeft. Dat hij jou daarin voorziet om die taak te kunnen doen.
Ja.
Niet vanuit eigen kracht.
Nee, niet vanuit mijn kracht. Dan gebeurt er niet zoveel.
Ja, wat mooi om dat mee te geven zo nog aan het eind van dit gesprek. Dank je wel, Annaïs, voor al het moois wat je hebt gedeeld in dit gesprek. Je kwetsbaarheid, je verhaal, je inspiratie. En daar wil ik je heel erg voor bedanken.
Graag gedaan.
Dank je wel dat je er was. En voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Leven als Leerling. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende keer.